You're with SBS Radio.
Oké, het is deze week Child Protection Week in Australië. En terwijl hier in Australië talloze kinderen op allerlei manieren niet afdoende beschermd worden, is de situatie op het detentieeiland Nauru wat betreft de kinderen ronduit traumatisch. Ik sprak met iemand die op Nauru gewoond en gewerkt heeft en vroeg haar hoe ze nu naar de situatie al daar kijkt. Haar stem is vervormd en ze blijft anoniem omdat praten met de pers best wel gevolgen kan hebben. Hoe kijkt zij op Nauru terug?
Voor mij is het heel erg pijnlijk om te aanhoren dat het er nog steeds zo slecht gaat met de mensen daar. Want doordat ik met hun persoonlijk gewerkt heb, weet ik natuurlijk voor een stuk wat voor dingen er in hun om moeten gaan. En weten dat de situatie sinds ik daar ben weggegaan alleen nog verergerd is, is heel pijnlijk. Vooral omdat ik zelf er niks aan kan doen. Het doet pijn in mijn hart om te weten dat zoveel mensen waar ik echt omgeef, dat zij het heel moeilijk hebben.
En daarom heb je ook toegestemd om een gesprek met mij te voeren, ondanks het feit dat er in principe wel een beetje een gag order op dit soort gesprekken zit. Kun je een klein beetje vertellen wat je toen je in Nauru was gezien hebt?
Heel in het begin was er nog een klein beetje hoop. Want er was nog hoop dat het moment dat er een beslissing zou vallen rond of ze al dan niet refugee-status zouden krijgen, dat er daarna beterschap zou komen. Dat het leven in de gemeenschap in Nauru, dat het helemaal anders zou zijn dan het leven in het kamp zelf. En dat van daaruit dat er beterschap zou komen. Van het moment dat de settlements begon de algemene gemoedstoestand bij vele kinderen en ook bij de volwassenen te veranderen. In de zin dat ze merkten al vrij snel dat de kansen waar ze op gehoopt hadden, dat die er niet noodzakelijk waren. En daarmee bedoel ik dat terwijl ze nog in het kamp waren, hadden de kinderen bijvoorbeeld recht om naar de school te gaan. Waar die door de organisaties die daar aanwezig waren, waaronder degene waarvoor ik werkte, was opgesteld. Dus konden ze naar school en hadden ze caseworkers die hun mee ondersteunden. En konden ze ook naar het ziekenhuis of naar de dokter van IHMS die dat doen. Maar het moment dat ze in de gemeenschap woonden, hadden ze daar allemaal geen recht meer op. Moesten ze naar de lokale Nauruse scholen, konden ze enkel terecht in de Republic of Nauru, de Ron Hospital. En de kwaliteit daarvan is helemaal anders dan wat ze gewoon waren. En daarmee bedoel ik dat er heel wat problemen bestaan in de scholen in Nauru. En dat vertaalde zich ook naar wat de kinderen ervaarden. En ook weten we dat als er medisch iets mis was, dat ze heel weinig dingen ter beschikking hadden om daar beterschap in te brengen. Dus dat zorgde ervoor dat heel veel van die hoop wegviel. Bijvoorbeeld om verder te studeren ging niet, want er is geen universiteit op Nauru. Jobs zijn er niet zoveel, dus dat was ook een probleem. En al gauw bleek ook dat de bevolking van Nauru, dat er gaten waren in het integratieproces. In de zin dat als je een bevolking hebt van 10.000 mensen en plots heb je daar meer dan 1.000 refugees bij, dat zorgt voor problemen. Dus de lokale bevolking was niet altijd even vriendelijk, soms jaloers, soms agressief. En er waren heel veel problemen naar de relaties tussen de lokale gemeenschap en de refugees die dan gezetteld werden tussen hen. Die hoop viel weg.
Je zei net dat er vrij veel problemen waren waar die kinderen mee in aanraking kwamen op de school in Nauru. Over wat voor problemen heb je het dan?
Dus verhalen die ik gehoord heb van kinderen daar is dat ze gepest werden, dat leerkrachten zelf niet naar de les komen en niet komen opdagen. De facilities zijn vaak ook zeer beperkt. Ik heb er op een gegeven moment een toilet gezien op een school. Ik denk van, oh man, daar zou ik zelf met de beste wil van de wereld niet naartoe willen gaan, maar ik liep er in de bosjes ergens. Maar ja, dat is dan het enige dat beschikbaar is. Dus hygiëne is verre van. Ook qua stijl van lesgeven, als de leerkracht al komt opdagen, zitten de kinderen in een heel grote klasse, waar de meerderheid ofwel in slaap valt, ofwel de tropjes in elkaar zitten gooien, of elkaar begint aan te vallen, vooral dan naar de refugees van andere nationaliteiten toe. En het duurde eigenlijk niet zo lang nadat ze gezetteld waren, volledig ik hoorde dat heel veel kinderen niet meer naar school gingen. Ze hadden te veel schrik, ze werden echt belaagd door andere kinderen, waardoor het voor hun een beetje hopeloos werd. Want ja, als je zelf niet meer naar school kan gaan, ja, voor zin heeft het dan eigenlijk nog.
En die situatie is er eigenlijk alleen maar slechter op geworden als we dan het nieuwsberichten moeten geloven over kinderen die daar gewoon depressief de hele dag in bed liggen en niet eens meer meedoen.
Ja, ja, absoluut. En het is ook heel begrijpelijk, denk ik. Vele van hun zitten onder de 4-5 jaar op Nauru. En ondanks het feit dat ze refugee status hebben, kunnen ze het eiland niet verlaten. Dus ze hebben niet het recht om ergens anders naartoe te gaan. En het is ook heel erg isolated, ja. Dus ik geloof het iets bij zijn andere land is 2 uur vliegen en er komen maar een paar keer in de week een vliegtuig. En daar hebben ze nog niet de papieren om. Moesten ze willen daar een ticket voor te komen om het eiland te verlaten, kan dus niet. Ze zitten echt vast op een piepklein eiland met heel weinig kansen. En ook zonder het vooruitzicht van wat de toekomst gaat brengen. En ik denk dat dat het grote probleem is, dat als je weet van oké, op die datum stopt het. Of op dat moment kan je naar de universiteit gaan. Of kan je ergens anders naartoe gaan. Of dan kan je naar een ander land. Dan heb je iets om naartoe te leven. Maar deze kinderen hebben dat niet. En de volwassenen evenmin. Zij weten niet hoe de toekomst er gaat uitzien. En keer op keer als er vragen gesteld worden, krijgen ze één antwoord. Ja, je zal nooit naar Australië komen. Nee. Maakt niet uit hoe ziek dat je bent, maakt niet uit wat je nodig hebt. Dit is jouw straf, omdat je geprobeerd hebt om met de boot naar Australië te komen. Om welke reden dan ook, moet je hier eigenlijk afzien. Dus psychologisch kraakt dat mensen. En kinderen al helemaal, die de resiliency nog niet hebben kunnen opbouwen om daar een plaats aan te geven, om daarmee om te gaan. Dit is heel hun leven. En het is helemaal niet verbazingwekkend dat kinderen het gewoon opgeven. Wie wil er leven in een wereld waarin er geen kans is op verbetering?
Daar zag je toen je daar was natuurlijk al de begintekenen van. Wat voor effect heeft dat verblijf in Nauru, het meekrijgen wat er met die mensen daar gebeurt en vooral met de kinderen, en wat er nu gebeurt, wat voor effect heeft dat op jou?
Ik heb het daar nog altijd heel moeilijk mee. En ik denk dat ik dat op voorhand ook onderschat heb. Op het moment dat ik daar was, was het zwaar, maar ik had een job om te doen en ik wist dat ik bijdroeg tot het welzijn van de mensen en dat ik ze toch iets gaf. Waarin dat ze een stem konden vinden, waarin dat ze een verhaal konden doen, waarin dat ze het gevoel hadden dat ze nuttig bezig waren met iets en iets creëerden voor zichzelf. En nu ik daar niet meer werk, heb ik dat niet meer. Dus ik heb echt zo het idee dat ik, ja, ik kan er niks aan doen. Ik weet ook uit eigen ervaring dat de informatie die ik hier ter beschikking heb over wat er gebeurd is zo hard gefilterd en is slechts een fractie van wat er te weten valt. En de realiteit is dat, ja, de boodschap die wij hier in Australië krijgen, is de boodschap die ofwel toch naar buiten geraakt op een of andere manier, die zwaar gefilterd is door wat men wil dat we erover weten of wat we mogen weten. En het is heel erg gefabriceerd. Er zit een zekere onmacht achter bij mij. En ik denk ook dat, ja, het moment dat ik daar was, kon ik nog iets doen, terwijl achteraf dat echt machteloos. Ik had me ook mentaal niet voorbereid over wat voor gevolgen of wat voor verhalen ik nog zou horen nadat ik daar niet meer werkte. Dus bijvoorbeeld verhalen erachter komen dat studenten die ik in mijn klas had, dat zij dan verkracht zijn geweest en dat zij er mentaal helemaal niet goed aan toe zijn, dat ze zelf een poging ondernemen. Ja, dat zijn dingen die ik op voorhand niet voor mogelijk hield. Zelfs in mijn ergste nachtmerries kon ik me niet inbeelden dat het zo erg zou zijn.
En het is Child Protection Week deze week in Australië.
Ik denk dat de Australische overheid zich er een beetje makkelijk van afmaakt met de deal met de Nauruan government. Dat zij zeggen van, ah ja, maar als het op dingen gaat die eigenlijk niet door de burger komen, ja, dan is het dan de Nauruan government om er iets aan te doen. Daar hebben we niks mee te maken. Terwijl uiteindelijk is het zo dat Nauru als een land voor een groot stuk in leven wordt gehouden door Australië. Dus verantwoordelijkheid nemen wanneer het u past en niet wanneer het inconvenient is. Ja, ik ben een beetje dubbel.
Ondertussen is er gisteren een Nieuw-Zeelandse journalist die daar nu is vanwege die grote conferentie gearresteerd omdat ze met een vluchteling stond te praten.
Ja, dat verbaast me niks. Vooral als ik dan weet dat net voor die Pacific Forum alle tentenkampen hebben afgebroken en alle mensen die daar nog woonden tot vorige week in andere verblijven hebben ondergebracht, zodat niemand zou kunnen zien wat het, hoe het er echt aan toe ging. Dan denk ik, ja, we zijn er echt mee bezig, jongens. Waar het in dit geval verder gaat en waar ik vermoed dat er een motivatie achter zit om bepaalde informatie te manipuleren of achter te houden. Om het een ver van mijn bedshow te laten zijn, zodat mensen gemakkelijk beïnvloed kunnen worden over welke informatie die ze krijgen en niet krijgen en hoe ze daarover denken, zodat de partijen die erbij betrokken zijn, daar hopelijk nog lang aan de macht kunnen blijven en de volgende verkiezingen kunnen winnen en dergelijke meer. En om ervoor te zorgen dat mensen die er geweest zijn niet te veel hun mond kunnen opendoen. Andere mensen die daar werkten hun job verloren zijn en plots hun visa gecanceld zijn omdat ze duidelijk met de mensen inzaten en hun wilden ondersteunen. En dat was niet geapprecieerd. Dat geeft toch wel aan dat de motivatie eerder in de richting te zoeken is van het eigen hachje redden en focussen op de eigen macht dan op het algemene welzijn van de mensen daar en van het algemene grotere goed voor de wereld, bij wijze van spreken.
Denk je dat Australië Nauru gebruikt als afschrikmiddel om de rest van eventuele bootvluchtelingen die naar Australië komen tegen te houden? Van dit gaat er met jullie gebeuren en dat ze dus die hele groep op Nauru gewoon opofferen aan het anti-illegale vluchtelingenbeleid?
Ja, want het is natuurlijk zo, het moment dat het nieuws dat de mensen achterblijven. Zo. Er zijn nog zoveel andere vluchtelingen en asielzoekers die nog in conflictgebieden zijn of in situaties zijn waar ze het overwegen op te vluchten. Als de verhalen die achterblijvers bereiken allemaal positief zijn, dan gaan zij meer gemotiveerd zijn om ook te komen. Terwijl als de verhalen die hen bereiken negatief zijn, het verhaal van degene die de beslissing hebben genomen om effectief te vertrekken en het te wagen, als die verhalen negatief zijn en ze zeggen nee, blijf thuis, wat hij ook doet, zelfs als je beslist om te vluchten, kom niet naar Australië, dan heb je, mijns inziens, inderdaad minder mensen die het risico nemen om per boot naar Australië te komen. Maar ja, ik heb toch al mijn bedenkingen bij het idee van het is alleen maar om doden op zee te voorkomen. Want als je dan weet dat heel veel schepen die teruggesleept zijn, dat die mensen terug in onderdrukkende omstandigheden terecht zijn gekomen, waar dat we opnieuw de dood in de ogen kijken, maar dat het gewoon in ons nieuwsbericht of in onze kranten terechtkomt, omdat het ver van mijn bed show is, dan denk ik, ja, gaat het dan echt om de mensenlevens? Als je de mensenlevens gewoon in een ander land laat, gaat het dan echt om het goed van de mensen? Of is er iets anders aan de hand?
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.